zin verliezen in zinvolle beroepen. We hoorden het in de presentatie van Pascal Chabot. De eerstgetroffenen vinden zich volgens Freud in de sectoren van zorg, opvoeden en besturen. We zijn erg blij om vandaag een vertegenwoordiger uit elk van die sectoren te kunnen verwelkomen. Bovendien zijn het stuk voor stuk mensen die een sterke affiniteit hebben met het gedachtegoed van Waarweken en met de stiltebeweging. Ik nodig graag uit op het podium. Hans van Krombrugge, hoofdlector voor de pedagogische vakken in de opleiding gezinswetenschappen bij UDC in Brussel. Inge Verbotte, voorzitter van het zorgnetwerk Emmaüs VZW, voormalig Vlaams minister van Welzijn, Gezondheidszorg, Voogd, Gezondheid en Gezin en voormalig federaal minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. En Martin Rubens, secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Bestuur bij de Vlaamse Overheid. Misschien moeten we een beetje meer naar voren staan, zodat de mensen daar ons ook kunnen zien. En dan zitten we ook bij de trank. We hebben twee micro's, dus we gaan een beetje moeten improviseren. Pascal Chabot zegt: burn-out is een beschavingsziekte. Het heeft te maken met hoe we ons organiseren en met hoe we werken. Het is niet zozeer een individueel fenomeen. We moeten ook naar de context kijken. Hoe kijk je daarnaar vanuit jouw positie? Martijn, mag ik bij jou beginnen? Is het een kwestie van context? Moeten we in de eerste plaats naar de context kijken?
Als ik het boek las, dan had ik een, toch wel een diepgaande ervaring dat dit, wat hij beschrijft als burn-out, als beschavingsziekte, toch wel zeer, zeer herkenbaar was. Ik zie het in mijn organisatie, ik heb het gezien bij medewerkers, ik zie het ook in onze vriendenkring, maar ik heb het ook meegemaakt bij, met mijn echtgenote, met mijn, tot 3 keer toe in haar carrière, met mijn jongste dochter op 28. En als zoiets heel dicht bij u komt, dan, ja, dan stemt dat toch wel tot nadenken. En dan merk je dat het proces dat zij doormaken echt zo'n wezenlijk ingrijpend proces is, dat je vergelijkt een beetje met het energievat loopt leeg. En men vindt eigenlijk de kraan niet meer om het dicht te draaien. En het proces van herstel is dan eerst en vooral terug die kraan terugvinden. Ze kunnen terug dichtdraaien om ze terug het vat te kunnen vullen. En dan merk je dan heel, heel erg in de discours die er dan ontstaat. En ook bij mijn collega's merk je heel snel dat dit probleem zeer sterk geïndividualiseerd wordt. Ja, het is een persoon, het is niet stressbestendig. Hè. Of ze heeft het te druk. Ja, ze zou beter in haar privé wat minder actief zijn. Dan zou ze meer energie op het werk hebben. Maar ik heb van meet af aan ook gemerkt, zowel bij mijn medewerkers, zeker in mijn persoonlijke levenssfeer, dit is niet het antwoord. Dit is niet de benadering. Het is een systeemfout dat we aan het meemaken zijn. En dat heeft mij ook die confrontatie heel dicht op mijn vel. Het heeft mij ook wel tot nadenken gestemd, wat is de rol van leidinggevende in die gebeurt. En heeft mij ook doen herbezinnen, wat is mijn rol in mijn organisatie. En ik denk dat daar we nog onvoldoende beseffen dat we een verpletterende verantwoordelijkheid hebben als leidinggevende. Niet om de resultaten van onze organisatie te bereiken, maar wel om het welzijn van onze mensen. Want dat is eigenlijk, het is dankzij hun creativiteit en inventiviteit dat we iets moois neerzetten met onze organisatie. En dat koesteren en dat verzorgen is een grote uitdaging. Want we beseffen onvoldoende dat het is niet alleen de persoon zelf die een burn-out gaat, het is ook dichte kring dat ons die beïnvloed wordt. Maar het is ook niet iets dat als de persoon terugkomt, er wordt veel aandacht besteed aan reïntegratie, ook in onze organisatie. Maar we beseffen misschien onvoldoende hoe diep het schuldgevoel geworteld is dat ontstaat, maar ook hoe diep dat de kwetsuren zijn. En het zijn geen kwetsuren die waarvan je zegt, ja, dat gaat over. Het zijn kwetsuren die de ziel van de mensen treffen. En we hebben een verplettende verantwoordelijkheid, vind ik, als leidinggevende, om het omgaan met die kwetsuren daar zeer zorgzaam mee om te gaan.
Ja. Okay. Inge, hoe bekijk je dat vanuit de zorg? Kijk, zie je het ook als iets, moeten we naar de context kijken, of is het toch een individueel verhaal?
Ja, veel elementen samen. Ik moet eerst reageren op het filosofische aspect. Omdat ik denk, als je spreekt, is er een systeem fout? Dan denk ik dat we dat inderdaad zeker moeten meenemen. Ik denk dat er altijd een combinatie is van veel factoren. Dat we dat ook moeten blijven erkennen, dat er een combinatie is van veel factoren. Maar als je het filosofisch bekijkt, en je zou het wat meer gaan beschouwen. En dat is een spelletje dat ik vaak regelmatig speel met mijn eigen leven. Dat is een beetje in helikopterview gaan en doen alsof je afstand neemt van je eigen leven en dan bedenken, wat zijn wij hier nu eigenlijk allemaal aan het doen? En persoonlijk denk ik dat wanneer we dat ook op macrovlak, als samenlevingsvlak ook zouden doen, dat je een heel bevreemdend gevoel krijgt. En dat is wat ik ook wel vaak hoor bij mensen, dat ze zich vaak niet meer herkennen in wat ze aan het doen zijn of in hun eigen leven. En dat bevreemdende, ja, dit is denk ik ook een heel erg kern van wat dat je meemaakt dan, als je geen verbinding meer kan hebben met je eigen leven of verbinding kan hebben met je omgeving, dan verlies je het waardevolle en het mooie. En dan wil ik wel aansluiten op een aspect dat ik denk dat wel gekoppeld is aan het systemische, dat ik wil toevoegen aan de elementen die hier terecht denk ik naar voren zijn gedragen door de heer Chabot. Dat is ook wel een heel belangrijk aspect van vertrouwen. En dit is iets wat ik vind dat we in de samenleving en hoe wij onze samenleving of systemen of relaties organiseren, bijna volledig aan het kwijtspelen zijn. Je hebt ook nog weinig mensen die durven in het publieke debat de kaart te trekken van vertrouwen, want dan word je bijna afgestempeld als iemand die niet kritisch genoeg is, een beetje naïef is, niet voldoende inzicht heeft in alle aspecten die er spelen. Terwijl mijn persoonlijke opinie is dat alles wat de moeite waard is en waardevol is, laat zich niet beheersen, nog controleren, nog bewijzen. En dit is wat we heel vaak meemaken, en dan kom ik tot de zorgsector. Wij staan bijna te roepen in de woestijn, wanneer wij eigenlijk zeggen van, geef ons nu een beetje vertrouwen. Vertrouw niet eens op dat therapeutische proces. Vertrouw niet eens op de mens die de mens ziet of wil zien en wil erkennen in zijn anders zijn. Wat voor ons een kerntaak is, bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg. Wij zijn niet bezig om de mensen te laten inpassen in de samenleving, wat sommigen ook graag zouden willen. Wij zijn bezig om die mens in zijn diepste kern te erkennen en handvaten te geven om een zinvol leven te hebben voor zichzelf en in een context waarin hij of zij zich bevindt. Maar dit vergt relatie, dit vergt vertrouwen. En het enige wat ik hoor in het publieke domein is transparantie, bewijzen, rapportering, controle, beheersing. En dat zijn twee systeemwerelden die volledig op elkaar botsen. Ben ik jullie een pleidooi aan het voeren dat wij ons niet moeten verantwoorden? Helemaal niet. Maar wij zijn echt wel aan het worstelen over hoe wij ons op een zinvolle manier kunnen verantwoorden aan de samenleving. Want daar zit altijd natuurlijk wel een soort van verantwoordingsplicht in. Maar dat is voor mij iets helemaal anders dan het controleren en het beheersen. En daar is voor mij het aspect van vertrouwen een heel essentieel element. En ik denk ook dat mensen die geconfronteerd worden met een burn-out, dat is een systeem falen in de zin van je verliest vertrouwen in jezelf, in je eigen leven. Je verliest ook vertrouwen in het proces. En ik denk dat dat vertrouwen in organisatie en samenleven ook een heel belangrijk kernaspect is dat terug in waarde zal moeten hersteld worden.
Mooi, we nemen het mee extra. Dat is een belangrijk extra begrip, denk ik, vertrouwen.
Ja, ik ga erbij aansluiten. Er is natuurlijk al veel gezegd, maar ik denk dat vertrouwen, daar ligt niet met die erkenning. Het verschil tussen appreciatie, wat erkenning is, en valorisatie. Dat eerder dan weer zo dat controlerende is. Maar ik dacht, als het gaat over onderwijs en opvoeding, is dat, als er nu iets is wat iedereen van overtuigd is, dat is dat je niet kan opvoeden of geen les kan geven of niet voor een klas kan gaan, zonder dat er vertrouwen gegeven wordt aan die leerkracht, maar ook aan die leerlingen, aan ouders, aan kinderen. En we zitten juist in een systeem dat juist uitgaat van wantrouwen. Hè? Het eerste wat ik hoor, ik heb nu weer een van de vrienden van kinderen die onderwijskunde gaat doen, hè, want hij wil voor de klas gaan staan. En dus waar dat hij alleen maar over praat is, ik moet de les voorbereiden. Hè? En, ik vroeg haar straat, hij moest geweest, ja, de feedback was goed. Maar ik heb dus niets gehoord over, hoe was het nu van voor de klas te staan? Hè? Hoe was nu die relatie met die leerlingen? Dus die focus ligt heel erg op, vanuit dat wantrouwen op regeltjes en onderwijs. En dat heb ik echt, ik ben nu nog niet zo oud, maar toch, op 20, 30 jaar tijd, ja, laten we zeggen 40 jaar tijd, dat systeem enorm zien veranderen naar een heel regelgeleid systeem. Ja. Hè? En daar zou ik dan vooral willen bij beklemtonen, aanvullend, dat niet alleen dat systeem heel erg de nadruk legt op die regeltjes, maar heel paradoxale boodschap geeft. Eigenlijk zegt men, als je de regels volgt, dan zijn ze goed bezig. En als je de regeltjes niet volgt, dan zijn ze niet goed bezig en dan hoort je hier niet thuis. En tegelijkertijd krijgt diezelfde leerkracht, krijgt diezelfde leerling de boodschap, maar het ligt wel aan u als je iets wilt maken in het leven. En als het mislukt, dan ligt het wel aan u. Dus dat is een hele paradoxale boodschap van, dus je moet het ook maken en het zal aan uzelf liggen. En je ziet het nu geleidelijk ook verschuiven naar ouders. Het is recent ook bij ons, de burn-out bij ouders. De parental burn-out. Ook daar ouders, waar hij van zegt, ja, ik zeg niet dat je die alleen maar vertrouwen moet geven. Er zijn redenen om toe te kijken. Maar waarom zijn het nu ook juist ouders die beginnen aan een burn-out te lijden? Dat is omdat ze echt wel het idee krijgen van, wij moeten presteren, het moet uit de outcomes moet blijken dat we goed bezig zijn. Terwijl dat het proces daardoor, het proces doet er eigenlijk niet toe, als de outcomes er maar zijn. Ja. En een derde element, en dat zou ik toevoegen, omdat ik dat, het systeem is niet alleen paradoxaal, maar tegelijkertijd krijgen de mensen de boodschap van, er is geen alternatief. Dat valt mij ook heel erg op in de onderwijswereld. Vooral bij jongere collega's, die zeggen dan tegen mij, ja, maar jij hebt gemakkelijk spreken, jij komt nog uit een tijd dat alles mogelijk was. Ik weet niet of dat zo is, ik denk dat niet zo is. Maar wij hadden wel een bepaald soort eigenzinnigheid nog, die geapprecieerd werd. Hè. En die jonge collega's hebben nu zoiets van, ja, we moeten het zelf maken, we moeten origineel zijn, we moeten ons talent ontplooien. Maar aan de andere kant is er eigenlijk geen ruimte om dat te doen. Maar er is ook geen alternatief. Wij moeten wel meedragen. Hè. En dat horen we ook bij heel veel ouders. Ik werk vooral met studenten die al werken. Volwassen zijn, een gezinsleven combineren met een opleiding. En dan gaat het vaak over combinatie gezin-werk. Ja? En dan zeg ik al lachend, ja, maar jullie moeten niet te veel klagen. Jullie hebben zelfs nog tijd om te komen studeren. Dan kan je nog schuldgevoelen aanraden. Maar dan zie je onmiddellijk zo van, ja, maar er is geen alternatief. Wij moeten en een gezinsleven hebben. En wij moeten kinderen. En we moeten een huis. En we moeten succesvol zijn. En we moeten presteren op ons werk. En we moeten ons bijscholen. En we moeten dit. En dan, je ziet ze opranden terwijl ze bezig zijn.
Ja, ik zie wat dingen rijden tot. Ja, ik wou heel kort reageren daarop, omdat ik het wel een heel belangrijk thema vind, in de zin van filosofisch ook, dus ik nodig filosofen uit om daar ook verder rond uit te werken. Dat is het thema eigenlijk, omdat je zegt van, er is geen alternatief, keuzes en dan meer. Dat heeft mij eigenlijk ook heel veel bezig gehouden. Dat is begonnen wanneer ik ben geconfronteerd geweest bij herstructureringen. En dan had ik zoiets van, die mensen hebben geen keuze, die worden hiermee geconfronteerd. Wanneer heb je een keuze, wanneer heb je geen keuze? Wanneer ben je, wat men zegt, moedig, wanneer ben je niet moedig? Wanneer grijp je in, wanneer zap je weg, wanneer kijk je? Ik vind dat een heel belangrijk filosofisch thema, waarin ik vind van, wat is de vrijheid en de onvrijheid? En daar is voor mij, denk ik, een heel belangrijk werk te leveren nog over, wij hebben eigenlijk, denk ik, en nu zal ik mij beperken tot Vlaanderen, want ik waag het mij niet om breder uitspraken te doen, wij hebben, denk ik, toch wel een niveau behaald waarin we, zo gezegd, veel parameters van vrijheid hebben. Maar wat hebben wij met die vrijheid gedaan? Ik vind dat echt een zeer zware filosofische vraag. Want wanneer je nu kijkt hoe dat wij onze tijd aan het invullen zijn, hoe dat wij eigenlijk onze samenleving aan het organiseren zijn, als je dat zelf opnieuw vanuit een wit blad zou beginnen, dan denk ik dat ik nooit mijn leven zou indelen, dat ik mijn wekker moet zetten, dat ik moet opstaan, dat ik in de file ga zitten, dat ik ga rijden, dat ik enzovoort. Wat eigenlijk toch nog altijd, en iedereen zegt dat ook wanneer we met elkaar praten, ja. En toch zitten we daarin vast. En niet dat we geen keuzes durven maken, of soms ook maken, soms zelfs zware keuzes maken enzovoort. En toch ja, lijkt het alsof van, we hebben eigenlijk een vrijheid, maar wat hebben wij als samenleving met die vrijheid gedaan? Hebben wij dat nu goed georganiseerd hebben wij dat nu goede invulling gegeven. En dan kom je natuurlijk ook tot de kern van het filosofische debat, wat is het goede leven? En dan denk ik wel dat de kern van het filosofische debat van wat is het goede leven, dat wij eigenlijk die beheersing en werk, en dus nu daar ook aan gekoppeld die zelfrealisatie, als we het daar straks nog over hebben, wel een prominente plaats hebben gegeven. Maar ik wil daar ook iets tegenover zetten. Ik denk dat als je zelfrealisatie, want dat zit in de mens op een of andere manier, ik denk dat je dat niet kan wegnemen, ik weet het niet, misschien is het ook heel westers, ik weet het niet. Opnieuw, filosofen die zich moeten over uitspreken. Aan wat verbind je dat? En ik denk dat vandaag staat in de kern van de zelfrealisatie vaak ik, individu, en presteren. Maar ik denk dat je ook zelfrealisatie kan verbinden met bijvoorbeeld humanity. Ja. En het meer mens worden. En van het moment dat je de zelfrealisatie gaat koppelen met bijvoorbeeld humanity of meer mens worden, dan denk ik dat je op dat moment opnieuw dat kan verbinden. Je verbindt het met jezelf, je verbindt het opnieuw met je omgeving en je verbindt het ook met het grotere geheel. Wat ik denk voor mij een essentieel aspect is om die zingeving niet te verliezen. Zelfrealisatie gekoppeld aan individu of gekoppeld aan individueel presteren leidt volgens mij nooit tot zingeving. Maar dat is een heel persoonlijk standpunt.
Ik denk dat we hier een mooie brug kunnen maken, ook terug naar onderwijs trouwens, met iets anders, wat Pascal Chabot heeft gezegd in de standaard. Hij wijst op het gevaar van concurrentie in het onderwijs en hij zegt, een wedstrijd als opvoeding is geen voorbereiding op de toekomst. Integendeel, competitie draagt niet bij tot zelfrealisatie of in relatie tot anderen. Het is net de kiem van burn-out. Menselijke vooruitgang bereiken door te leren samenwerken. En door zowel je eigen inbreng als die van de ander te blijven zien in het geheel. En dat zijn we uit het oog verloren. Want evaluaties zijn individueel, de angst om je job te verliezen is persoonlijk. Maar de waarheid is van werken dat we het nooit alleen doen. Om te beginnen bij onderwijs, is er voldoende aandacht voor samenwerking en het ontwikkelen van empathie?
Ja, maar ook daar op een heel paradoxale wijze. He, dus dat wordt geen meegegeven, er wordt ook aan groepswerk gedaan. En men zegt, je moet in team leren werken. Maar altijd binnen die logica van, ja, en waarom is dat belangrijk? Omdat dat meer winst oplevert. L'union fait la force. Ja? Maar dan zeggen wij la force. In Nederland vertalen we dat heel raar. Eendracht maakt macht. Dat rijmt natuurlijk beter, maar dat zegt niet kracht. Het gaat over eendracht maakt macht. En dus competitie, als het gericht is op macht verkrijgen, dan kom je dan speelt uiteindelijk, als je op die manier kijkt ook naar samenwerking, dan mag je wel de geen-verlies-methode vervangen door win-win-methode. Uiteindelijk gaat het om het recht van de sterkste. En ook in onderwijs zie je dat heel sterk dat recht van die sterkste en die competentie die in de maatschappij leeft, dus onderwijs heeft dat niet geïntroduceerd, dat meer in het onderwijs geïntroduceerd wordt. En ik zie dat nu ook, nu wordt er heel sterk de nadruk gelegd op talentontwikkeling. Dat is een heel mooie zaak, want men kan dat verbinden met zelfontplooiing, maar eigenlijk krijgt iedereen wel mee, je hebt een talent. Ja? En als je het niet onmiddellijk ziet, dan moet je er lang gaan naar zoeken. Maar je moet er wel één hebben. Maar in de zin van, zoek naar het gat in de markt. Dat is eigenlijk de woord. Zo ervaren studenten dat ook. Dus je kan niet zeggen, ik heb een talent, ik zou dat graag ontplooien. Dan zegt het systeem, nee, we gaan eerst een foto maken van de talenten die je hebt. En dan gaan we zien of dat daar plaats voor is, hier, op onze markt. Ja? Maar ik ben niet tegen competitie. Dus ik denk dat competitie wel degelijk gezond kan zijn. Ja, op voorwaarde dat het erop gericht is van u te meten met de ander om te zien van wat kan ik niet, waar ben ik goed in, waar ben ik slecht. En ik word gedwongen, ik heb niets met sport, maar ik word door mijn kinderen gedwongen om met sport bezig te zijn. En we hebben destijds ook een onderzoekje gedaan naar sportouders en het gedrag van ouders. En wat blijkt? Dat... Er kwam dan een onderzoek tegen dat bijvoorbeeld wie presteert goed, maar ik ga het nu onmiddellijk ook weer in prestatietermen, dat zijn niet degenen die gericht zijn op, ik wil een medaille halen. Maar het zijn degenen die gericht zijn op, wat kan ik en wat kan nog iets beter. Ja. En die zich meten met de ander. Dus dat is al een heel ander... Maar natuurlijk, daar zit ook dat gevaar in, men wil uiteindelijk wel presteren. Maar degene die het langst uit, want bijvoorbeeld zien in de jeugdsport, als je over opvoeding hebt, zie je echt ook een burn-out bij heel veel jonge spelers. Heel veel jonge spelers die de boodschap krijgen van eigenlijk voldoet je niet. Zoek maar naar een clubje in de buurt. Dat is echt merkwaardig.
Ja.
Nee? En nu, wij halen weer veel medailles. Onze minister is daar, men kan niet de kritisch zijn. Het maakt niet uit met de medailles. Maar als men het sportbeleid weer gaat ophangen aan de medailles. En de medailles gaat toeschrijven aan dat sportbeleid. Dan denk ik, en waar zitten nu weer al die sukkelaars? Die dus blijkbaar de boodschap straks gaan krijgen. Hè, want dat gaat komen. Hè. Volgend jaar moet hier niet meer komen. Zoek maar een ander ploegje of ga maar naar de Giro.
Ja. Nee, maar ik wou je gewoon aanmanen om met de micro te spreken.
Ja. Dus ik
weet niet goed hoe bereikbaar het is in de zaal.
Nee, en dus ik denk dat op dat punt, dus er is aandacht, maar de aandacht wordt altijd binnen dat systeem binnengebracht om, wat, en hoe kunnen we dat nu doen renderen?
Ja, oké. Ja. Martijn, vanuit het beleid, is er voldoende aandacht voor iets ontastbaars zoals empathie?
Ja, als ik zo de acties hoor van die concurrentie en samenwerking. We hebben in de overheid, hebben we ook in de jaren 90 mee op de stroom beginnen varen van we moeten gaan naar een zeer resultaatgericht HR-beleid. En we hebben de technieken en de modellen vanuit de privésector ook gewoon mee gekopieerd in van individuele functiebeschrijvingen tot jaarlijkse evaluaties, planningen en dergelijke meer. En ik heb daar zelf als jonge ambtenaar ook heel hard aan mee aan die kaart getrokken van ja, dat is de toekomst. We moeten dat model, die toch focus op nieuw public management, dat was voor ons het ideaalbeeld van de jaren 90. Ondertussen zijn we 15 jaar of meer verder en ik heb gemerkt dat daardoor die individuele concurrentie tussen medewerkers zo groot geworden was dat eigenlijk de bereidheid van de mensen in de organisatie om te veranderen, om mee te gaan naar nieuwe uitdagingen voor de overheid, om zichzelf te bezinnen over wat zijn we bezig, wat is onze doelstelling als overheid, werd vastgezet. Dat kon niet meer bewegen. Ik heb zelf in mijn organisatie 3 jaar geleden beslissing genomen om naar aanleiding van een fusie, om de verantwoordelijkheid nemen van een nieuwe organisatie, om te zeggen, ik ga niet meer het binamodale model, managementmodel implementeren. Ik ga overstappen. En dat duurt begon aan de woorden van zelfsturing en zelforganisatie ook. Dus ik heb eigenlijk hiërarchische lagen weggenomen. Ik heb enkel nog teams. Geen teamhoofden meer. En dan komen we op het woordje vertrouwen. Want dat wordt ten eerste zeer cruciaal. En ik merk dat het was een beetje een buikgevoelbeslissing van mij om dat te doen. Ik voelde van dit is wat we naartoe moeten. Maar ik had totaal geen idee wat we gingen uitkomen op de reactie. Mm-hmm. Dus dat verder ook voor mij dat ik vertrouwen in mezelf moest hebben, dat ik dat wel ging aankunnen. Wat verrassende was, is de reactie van de mensen. Ik had daar in eerste instantie, was daar denk ik een gevoel van, ik word hier alleen gelaten in die organisatie. Er is niemand die meer aan wie ik mijn link kan gaan. Want ik moet het allemaal nu zelf gaan uitvinden.
Dus van eerst een periode van...
onwennigheid, zeer zoekende van hoe kunnen we dat nu oplossen. Maar we zijn nu 3 jaar verder en ik moet zeggen, de reactie van de mensen is eigenlijk, ja, men heeft echt het gevoel, we kunnen nu terug het stuur mee zelf vasthouden van die organisatie. Ook van onze eigen inbreng daarin. We kunnen onze energie, dat we stoppen in die organisatie, ook zelf modelleren en zelf ook zoeken wat zijn onze talenten. En zelf ook verkenning gaan met elkaar om dat debat aan te gaan. Want als je geen hiërarchische laag meer hebt, wat er overblijft is gewoon de noodzaak voor samenwerking.
Ja.
En dat is wel mooi om te zien. Een beetje van het doemverhaal uitgaan. Ik heb net gezegd, het is een systeemfout. Maar het is een systeemfout gemaakt door mensen. En mensen kunnen ook de fout oplossen.
Ja.
En ik merk dat ook in de praktijk. Mensen zijn echt in staat om in vertrouwen met elkaar te werken.
Ja.
We zijn daar niet gewoon om dat te verwachten.
Het kan. En het heeft misschien wel meer gezonde individuen. Jij wil iets toevoegen?
Ik wil iets toevoegen rond samenwerking. En ik besef, ik zou er graag een andere klok laten overhoren. En ik besef dat dat totaal ongepast is, want het staat uiteraard ook in de missie van mijn organisatie. En in welzijn en gezondheid is nu het modewoord samenwerken. En ik vind dat we daar moeten zeer alert over zijn, over wat we precies bedoelen met het woord samenwerken. En wat er tegenwoordig allemaal in het containerbegrip samenwerken wordt gestoken. En eigenlijk wordt het begrip helemaal vervormd, aangetast. En in de zorgsector moeten we nu allemaal aan netwerken doen. Lees samenwerken. En eigenlijk is dit een besparingsverhaal. Dus wat betekent samenwerken? En dan denk ik dat ik me eigenlijk veel meer wil aansluiten bij het woord dat ook gebruikt is door de organisatie die hier vanmorgen het woord genomen heeft. Het gaat ons veel meer over verbinding dan over samenwerken. Het gaat vaak veel meer, als je het hebt over kwaliteit van relaties, kwaliteit van samenleven, kwaliteit van leven. Ja, wat stel ik vast dat men soms gedwongen samenwerkingen aan het creëren is in de hoop van de samenwerking gaat tot een oplossing leiden. Opnieuw heel ongepast dat ik het zeg vanuit de zorg, maar een heel groot geloof in multidisciplinaire teams en zo, verschillende beroepscategorieën die samen zitten en die rond en over de patiënt moeten praten en nu moet de patiënt erbij. Dat is een nieuwe trend. Ik ben daar redelijk sceptisch tegenover. Ik weet niet altijd of dat, dit is een conceptueel idee weer waarin dat we denken dat door een samenwerking dat we dan weer het probleem beheersen en oplossen. Terwijl het opnieuw gaat over echte ontmoeting, het gaat over Levinas, het gaat over herken ik dat jij ook expertise hebt in te brengen, herken ik dat ook bij de patiëntgebruiker, dat die zeer veel expertise heeft, wil ik die expertise zien en ontmoeten, is iets anders dan iedereen rond de tafel verplicht brengen, dat registreren, niet echt een samenwerkingsmodus die daar tot stand komt. En ja, ik denk dat dit ook leidt tot heel wat burn-out, verlies van zingeving.
Ja.
En dus, ik denk dat we terug meer naar de kern opnieuw van de zaak moeten. Trouwens, er is nu zeer recent een studie verschenen, die eigenlijk vaststelt dat eigenlijk vanuit het idee van samenwerking er ongelooflijk veel vergaderingen zijn. Een van de zaken waarin dat mensen helemaal ook een burn-out krijgen. Excuseer dat ik het ook weer zeg, want ik zit er ook helemaal in. Ik moet het ook allemaal, ja, opleggend bij wijze van spreken, wij moeten zeggen aan die mensen, je moet die maandelijk zien, daar de maandelijk dan netwerk, daar maandelijk dit en dat. En dat meer dan de helft van die vergaderingen eigenlijk tot niets bijdraagt.
Ja.
Terwijl dat de mensen eigenlijk op dat moment zinvolle dingen zouden willen doen en niet weten waar dat ze moeten mee beginnen.
Ja.
Dus ik vraag echt een pleidooi ook aan inrichtende machten en andere meer, dat wij ruimte krijgen om te zeggen van, laat alsjeblieft niet vanuit een idee dat vaak soms zo mooi is, hè? Namelijk gelijkwaardigheid, alle beroepsgroepen zijn gelijkwaardig, dus iedereen moet zijn inbreng hebben, participatie, iedereen moet rond de tafel zitten, samenwerking, dus opnieuw dat, laten we de mensen rond de tafel brengen wanneer het nodig is, soms moet ook niet al die disciplines samen rond de tafel zitten, omdat ze rond de tafel mee moeten gezeten en anderen meer, laten we teruggaan naar van, wat willen we bereiken? Wat doet er toe? Wat is op dit moment de essentie? Wat is de kern van? En dat, die dan voor mij is dan verbinding en ontmoeting veel essentiëler dan bijvoorbeeld het begrip samenwerken.
Ja, okay.
En dus als we verbinding en ontmoeting kunnen koppelen aan samenwerken, dan kan het een begrip om samengezeten te hebben, heb ik het heel
goed. Ja, we nemen die twee termen extra mee. Verbinding, ontmoeting.
Ik zou er eventjes willen op inpikken. Dat is ook de vaststelling als door de wijziging van geen directie daar meer en dergelijke ontstaat natuurlijk een gans systeem waar dat er heel veel gepraat wordt. Mm-hmm. Heel veel rond de tafel gaan zitten om dingen uit te praten, om samen dingen te ontwikkelen. En dan merk ik ook dat, en dat is nog een uitdaging wat dat de komende maanden nog zullen moeten aanwerken, dat is, we zijn eigenlijk verleerd om met elkaar te praten rond de tafel. Die art of dialogue, dat zijn we kwijt.
Mm-hmm.
En dus we komen dikwijls in een vergadering met het gevoel, ofwel zegt men, ik kom hier naar de vergadering en ik ga mijn ding hier verdedigen. En de uitkomst van de vergadering moet zijn dat iedereen achter mijn standpunt staat. Er is geen bereidheid meer om naar een vergadering te komen, om gewoon te luisteren, wat heeft die ander in te brengen, en hoe resoneert dit met mijn aanpak, en hoe kunnen we samen daaruit iets anders bouwen. En we zijn zelf aan het proberen aan het experimenteren met een stukje de inbreng die Böhm en Otto Schadden bedoelt, soms de manieren van dialoog. Maar het is wel heel confronterend dat mensen eigenlijk dat totaal vergeten van hoe dat ze moeten luisteren.
Ja.
En dat is denk ik ook die verbinding die daar dan pas ontstaat als er ook geluisterd wordt.
Ik wil heel kort reclame maken voor iemand die, want er is Otto hier genoemd en ik denk, man die er nu recentelijk een boek heeft over geschreven, dat echt de moeite waard is als je daarmee bezig bent, is van Jan de Vries. En die spreekt, en dat vind ik zo prachtig, over samenwerkingsintelligentie. Samenwerken komt niet zomaar vanzelf. Ik bedoel, dat is ook er zitten ook elementen in die maken of dat je, hoe dat je omgaat met elkaar, wat je attitude is, wat je vaardigheden zijn die je daaromtrent ontwikkelt enzovoort. En ik vind dat ook een prachtig begrip, samenwerkingsintelligentie. Van hoe kan je op een gegeven moment, wanneer mensen samen zitten, de samen intelligentie laten overheersen.
Ja.
En dat is iets helemaal anders. Dat is iets helemaal anders dan mensen die komen zitten, noteren, notaris zijn, komen kijken van, moet ik iets geweten hebben, moet ik iets niet geweten hebben, enzovoort. Dit heeft niks meer te maken met samenwerkingsintelligentie. Van, je voelt van, hier zitten verschillende mensen, ik zie ze, ik herken ze, ik waardeer ze. En hoe kan ik de samenwerkingsintelligentie van deze mensen die hier op dit moment samen zijn, zo maximaal mogelijk verhogen? Dat is echt samenwerken.
Ja, ja, zeg je maar.
Kan ik echt reageren vanuit onderwijswereld? Dus ik zie nu al een aantal leerkrachten denken, het is niet waar. Dus als de minister dat hoort van onderwijs, dan gaat er weer een hervorming van het programma. En dan gaan alle taalkundige leerkrachten de boodschap krijgen, ja maar, we gaan op een andere manier gespreksvaardigheden moeten oefenen. Nee, en dus dan krijg je dan weer die logica, en gaat dat dan onmiddellijk gaan vertalen, en dus door het dan te noemen intelligentie, dan zeg je, ah ja, we hebben dus verschillende soorten intelligentie, maar kun jij dat operationaliseren, kun jij dat vertalen in eindterm, wat is het leerplan? Nee, dan zeg je dat de bedoeling is van, maar zo werkt het wel.
Ja.
Nee, ik heb het zelf meegemaakt, maar dan ook in de zorgsector, presentie, het is toch belangrijk presentie. Als ik nu de ontdekker, de ontwikkelaar van die presentietheorie zijn boeken zie, dan krijg je schrik, hè? Dan wordt uiteengerafeld in zoveel dimensies, in zoveel capaciteiten, in zoveel bijscholingen, in zoveel, en zitten terug in dat systeem. Dus maar ik denk dat het inderdaad is, dat luisteren, maar dat luisteren, dat veronderstelt weer dat je kunnen kwetsbaar opstellen.
Ja.
En terwijl dat we geven juist mee aan iedereen, ook in onderwijs, mag je niet kwetsbaar opstellen. Hè? Nee, je moet juist laten zien waar je sterk in bent. En luisteren, hè, dat is kwetsbaar opstellen, dat zeggen, want opnieuw krijg je de vraag, heb jij dan iets te zeggen?
Ja.
He, heb jij dan iets te zeggen? Ik heb het ooit meegemaakt, jaren terug, op een Nederlandse radiodiscussie, en toen zei die man tegen mij, maar zeg zo weinig. Ik zeg, ja, maar ik ben aan het luisteren wat de anderen zeggen.
Ja.
Maar zo werkt het niet, hè. Zo werkt het niet. Dat is ook zo, maar je krijgt niet de tijd om te luisteren. Want luisteren veronderstelt dat je ook stil maakt.
Een samenleving van roepen zitten we in, hè?
En als er nog iets aan toe mag doen, maar dat zit zelfs ook in hoger onderwijs, universitair. Toen als ik begon met mijn assistent, dan zei mijn promotor, de eerste 2 jaar verwacht ik niet te veel van u in de zin van outcome. Dat was nog niet de term die gebruikte. Lees u maar in. Hè? Stilte voor de storm.
Mm-hmm.
Nu hoor ik van jonge collega's, ja, maar als ik de kans krijg om nog maar assistent te worden, moet ik al een outcome hebben.
Ja.
Ik moet al gepubliceerd hebben nog voordat ik iets te zeggen heb.
Ja.
En dan misschien te weten dat hij eigenlijk niets te zeggen
heeft.
Ja. We hebben 100 klas in Nederland. Ik heb onlangs mogen lesgeven aan zo'n 100 klas. En toen zei die begeleider zelf gezegd, dit zijn nu, dat is de kruim. Binnen een aantal jaren gaat dat nu ons onderwijsbeleid bepalen. En hij zegt, maar hij zegt, dat zijn dus inderdaad allemaal typische producten van een systeem.
Ja.
Namelijk die beantwoorden perfect aan het systeem. He? Dus ik stel een vraag, maar die hadden al beter de cursus gestudeerd, die gingen doornemen dan dat ik hem had doorgenomen. Dus je kunt op alles al antwoorden, die had zich perfect voorbereid. Maar als je dan een vraag stelt naast de zaak, dan geef je allemaal zo van. Dus het is niet alleen aangeleerd, dus hulpeloos, maar we nemen ook de creativiteit uit.
Ja, ja.
Ik wil heel kort nog reageren. Ik begrijp volledig wat u zegt. Maar ik denk dat we absoluut ook het kind met het badwater niet mogen weggooien. Ik ben absoluut de voorstander om wel kennis te blijven opdoen over al deze zaken, wat trouwens op de kernboodschap is van wat dat bijvoorbeeld aan Jan aan het doen is. Maar we moeten gedisciplineerder worden in hoe dat we dat willen omzetten en omvormen in een systeem. Maar ik ben wel absoluut een voorstander van dat de kennis die daaromtrent is, dat die zo maximaal mogelijk geëxploreerd wordt, zo maximaal mogelijk ook gedeeld kan worden, omdat ik wel heel erg geloof vaak ook van, ja, dat het heel belangrijk is dat de inzichten die daaromtrent er ook zijn,
ja,
dat wij die wel meekrijgen. Maar de fout komt hem dat men dat dan wil in een systeem steken. Maar we moeten zorgen dat we dan niet van, oh, al deze zaken, pas op, want het gaat in een systeem komen en dan wordt het weer de nieuwe hype en andere meer, omdat ik er wel echt in geloof dat het waardevolle informatie is die eigenlijk liefst zo maximaal mogelijk bij de mensen gedeeld wordt.
Ja, ja,
maar niet in een systeem.
Ja, ja, en toch ga ik het blijven controleren. Verwees naar Matthew Crawford. Maar die man laat juist zien dat het ook de kennis verwerven, de kans krijgen inzicht te verwerven, vergt zelf een systeem. En ik daag de mensen uit die bijvoorbeeld nadenken over beroepsonderwijs, technisch onderwijs, die nu weer de praktijkuren gaan verdienen, of dat ze Crawford gelezen hebben. Trouwens, Crawford wie? Nou, die lezen wij wel niet, hè? Maar het PISA-rapport en de OESO. Naar die mensen luisteren wij wel en die zeggen ons dat. Maar die Crawford die met zijn handen werkt, en een mooi voorbeeld geeft van orgelbouwers, hoe dat team werken, hoe dat in team werken, hoe dat kennis doorgegeven wordt aldoende. Het is een prachtig voorbeeld van hoe dat is. Dan denk ik, dat zou het model moeten zijn,
ja,
van ons onderwijs. Maar die man geraakt niet, men luistert daar niet, omdat hij niet in het systeem zit.
Ja.
En hij heeft buiten het systeem gezet.
Ik introduceer graag nog iets extra. Pascal Chabot zegt, we moeten opletten dat we ons niet aanpassen om ons aan te passen. Er moet vooruitgang zijn als we ons aanpassen, maar niet alleen technische of nuttige vooruitgang. Ook vooruitgang op menselijk vlak, in onze relaties. En ik denk er dan zelf nog bij, ook op vlak van persoonlijke ontwikkeling, is dat volgens mij belangrijk. Pascal Chabot noemt dat deze vooruitgang subtiele vooruitgang. Is er aandacht voor subtiele vooruitgang in het beleid?
Dan kan ik eventjes terug plaatsen naar mijn organisatie.
Ja.
De omschakeling naar zo'n zelfsturend iets als werkvorm in een organisatie. Je stelt vast dat heel rap heeft men behoefte om dit ook te structureren en te kaderen in allerhande modellen ook, maar ook instrumenten om dat in goede banen te leiden. Het idee van dat je de strategie van je organisatie niet in een beslissingscircuit steekt, maar eigenlijk laat afhangen van een stuk de wendbaarheid van mee en de inventiviteit van mee dat medewerkers zelf weer vormgeven aan wat er te doen staat in de organisatie. Dat maakt veel dingen onwennig. En dat vind ik, die onwennigheid in het woord zelf zit eigenlijk een zeer negatieve klank. Maar eigenlijk vind ik de onwennigheid, en dat denk ik een subtiele vooruitgang,
ja,
de onwennigheid, dat je dat ook kunt ervaren als zijnde, dat geeft je ineens meer ruimte, dat geeft ineens ook meer energie. Want het is niet vooraf ingepland waar dat we naartoe gaan. Hè. En men vraagt mij dikwijls, ja, en welk strategisch of procesplan heb je gevolgd voor je zelfsturende organisatie neer te zetten? En dan moet ik zeggen, ik heb er geen. Ik weet het niet. Ik weet ook niet waar dat we volgend jaar gaan staan. Ik kijk samen met mijn mensen, en eigenlijk met mensen meer dan ik zelf misschien nu al, wat is er morgen te doen? En, maar dat vraagt, ja, dit vraagt een stuk van dat instrumentele, van dat technologisch denken, van het ene stap naar de andere. En je kunt mijlpalen zetten en je kunt dan, iedere keer dat je mijlpalen bereikt hebt, kijken naar de indicatoren en de KPI's gerealiseerd. Dat zijn modellen die ik wil achterlaten. Maar wat er in de plaats komt, ja, is eigenlijk durven omgaan met, ja, niet weten.
Mm-hmm.
Met durven omgaan dat het eigenlijk iedere keer iedere dag een verrassing kan zijn.
Ja.
Maar ik zit in een beleidsdepartement waar dat het, en misschien is die correlatie wel juist te maken, omdat de verrassing is altijd wel aanwezig. Hè. De opdracht die we krijgen vanuit de minister, vanuit de regering, kan wel heel verrassend anders zijn dan wat we al gewoon zijn om te doen. Dus we moeten die wendbaarheid hebben. En die wendbaarheid vinden we niet in risicomodellen of in crisis of in risicobeheerssystemen die alles vastzetten, maar juist om de ruimte te geven aan de mensen om die hun eigen creativiteit die ze hebben, dat ze die ook kunnen toepassen.
Ja. Oké, dank u. Is er ruimte voor onwennigheid?
Ik wou eerst verwijzen naar de uitspraak van Freud. Ik kende ze niet, vond ze zeer inspirerend, maar ook confronterend. Als ik kijk naar mezelf, ik ben begonnen in vorming, dan ben ik in de richting regering en rustig in de zorg. Dus ik heb wel echt een foute keuze gemaakt in mijn leven, heb ik de indruk. Maar ja, misschien is er nog mogelijkheid, nog ruimte. Ja, wel kijk. Maar waar ik daar toen direct ook aan dacht, want ik vond het heel mooi van het repetitieve dat er ingebracht werd, dat inderdaad wel iets dat herkenbaar is, van wat wordt gewaardeerd in onze samenleving. Het is ook heel duidelijk dat die prestatiebeoordelingssystemen, dat die alleen maar mensen demotiveren. We mogen dat nu al zeggen. Hè. Maar iedereen heeft dat al lang aangevoeld. Nu de organisaties beginnen dat te verminderen, af te schaffen. Dat niet zeggen dat feedback en die erkenning blijft wel belangrijk, want mensen willen gezien worden, willen ook kunnen zeggen wat ze zelf ook belangrijk vinden. Maar dat bijvoorbeeld gaan koppelen aan een prestatieverloningssysteem is eigenlijk zeer slecht. Is eigenlijk totaal demotiverend. En dan kom je tot wat waardeer je als samenleving en ook jijzelf. Want je moet ook de moed ervan hebben om voor jezelf ook te zeggen van, ja, misschien doe ik dit en misschien wordt dat maatschappelijk niet zo gewaardeerd, maar ik vind dat wel waardevol. En dus ik durf daar ook voor te kiezen. Dat is wat ik dan noem, die intrinsieke motivatie. Daarvoor moet je waarschijnlijk ook wel eens in de woestijn gaan of in de stilte gaan. Of zoals anderen het zeggen, soms moet het water moet glad zijn en dan pas kan je in de spiegel kijken. Als het troebel water is en je bent altijd aan het lopen, dan zal je ook waarschijnlijk niet echt je intrinsieke motivatie vinden. Maar die moet je volgens mij dan echt wel gaan koppelen aan een woord dat ik direct herken bij de drie beroepen van Freud. Dat is toewijding. En ik denk dat toewijding in een leven, als je de toewijding kan verbinden aan iets wat jij beschouwt als een hoger doel, wat dat jij waardevol vindt of een intrinsieke motivatie, dat dat een enorme hulpbron is en een enorme kracht is. En als je dat dan ziet in het kader van de toewijding, dan is dat niet zo pejoratief. Want toewijding is eigenlijk zelf, vind ik, een heel mooi begrip. Als je toegewijd kan zijn in iets in het leven, als je toegewijd kan zijn aan de zorg van je patiënten, ook al weet je elke dag opnieuw dat er hetzelfde gebeurt. Of ook al weet je elke dag opnieuw dat je grenzen moet verleggen. Maar als je je kan toewijden aan iets wat je zelf waardevol vindt, en natuurlijk zou het leuk zijn dat het ook maatschappelijk gewaardeerd wordt, maar ik denk dat als je je daarvan afhankelijk stelt, dan ga je altijd malcontent zijn op een bepaalde manier, want daarop wachten, ik denk dat we daar samen wel ook dingen kunnen rond doen en dat we daar ook een taak in hebben en dat we ook visibel moeten maken. Maar ik zal er persoonlijk ook nooit op wachten. En dus ik denk dat wat je vandaag ziet is dat er veel overleven is, dat er te weinig dan verbinding is van mensen van hun intrinsieke motivatie daar ook durven voor kiezen. Dat ook niet laten beoordelen, ook geen schrik hebben als anderen dat beoordelen aan toewijding. Maar dat begrip toewijding mag er voor mij wel ingebracht worden. Want ja. Ik geloof niet in een leven waar geen toewijding in zit. Dat denk ik dat je op een of andere manier altijd ook leeg gaat blijven voelen.
Ik maak hier graag een brugje. Wil jij nog iets van toevoegen?
Nee, omdat ik denk in onderwijs wordt heel veel aandacht besteed. Er wordt aandacht tussen aanhalingstekens besteed aan persoonlijke ontwikkeling. Kan je niet ontkennen. Maar niet de devote aandacht waar we in de vorige aandacht, wel, men is daarop gefocust. Maar niet de aandacht in de zin van dat men daaraan toegewijd is, in de zin dat men de kans geeft om die persoon te ontplooien. En om het maar aan een voorbeeldje vast te hangen, vroeger werd er gedelibereerd. Er werd over leerlingen gedelibereerd. Zeggen de onderwijsmensen, ja, maar dat is gevaarlijk, hè. Straks gaan ze met een advocaat, hebben beroepsprocedures ingebouwd. En ik merk ook van collega's die zeggen, al goed dat we van die deliberaties af zijn, want dat was toch een heel moeilijke zaak. Want, zeggen ze, we maakten voortdurend uitzonderingen. En als iemand zou zeggen, maar die zou ik toch wel laten slagen, dan zeg je, ja, maar nu creëer je een president. Zowel het eigene van deliberaties, dat je geen president is, hè? Ja. Maar dat je elk geval op zich bekijkt. En dat doen wij nu. Nu stellen wij gewoon als examencommissie de resultaten vast. 50%. Erdoor is erdoor, er niet door is er niet door. En dan zeg je, hier is uw briefje. En tegelijkertijd zeggen we, maar uw persoonlijke ontwikkeling is wel heel belangrijk.
Ja.
Waarbij dat we weer de bal terugspelen naar de persoon zelf. Ja. Zeg deze student, doe daar zelf maar iets aan. Hè. Nou, vraag maar eerst.
Ja.
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 Ja. Over daarin in dit kunnen we misschien nog iets zeggen, want daar zit onderwijs natuurlijk wel heel erg fout in. Maar dan, ik leg daar een andere nadruk bij mij, is dat heeft die vooral te maken met de totale onderschatting van arbeid. Van arbeid, hè? En om nu toch maar eens te vloeken, dan men loopt hoog op met Hannah Arendt. Er zitten zelfs mensen die daar heel begeesterd door zijn. Maar zij is juist het voorbeeld van iemand die totaal geen of heel te weinig respect heeft voor arbeid. Als ik daar tegenover iemand als een Simone Weil plaats, hè? Over devotie gesproken, hè? Nee, maar dan, het centrum is arbeid. Maar wat is eigen aan arbeid? Dat is dat het inderdaad, je doet het en je doet het opnieuw. En de zin ligt in het doen.
Ja.
Niet in het resultaat. Niet in het resultaat. Hè, als ik zeg, ik werk graag in de tuin, dan zeggen mijn collega's, ah ja, dat, ik doe dat ook. Want dan kan ik ondertussen nadenken. Voor en dan lossen de problemen zich op. Dan zeg ik, ja, nee, dat is mijn ervaring. Ik werk juist in de tuin om niet met die problemen bezig te zijn.
Ja.
Om een stilte te creëren.
Ja. Ja. Oké, okay. Ik kijk nog eens naar de tijd. Dan wil ik maar zoveel tijd. En ik wil eigenlijk nog een paar dingen behandelen. Maar we springen even vooruit. Een geslaagde burn-out. Brengt een metamorfose voor het individu. Het individu verbindt zich opnieuw met dat wat zinvol voor hem is. Is dat wat we ook op samenlevingsniveau nodig hebben, een metamorfose? Een samenleving waarbij het consumptiedenken een minder centrale rol krijgt en het en aandacht voor zingeving meer ruimte krijgt. Martijn.
Als ik kijk hoe dat de overheid geëvolueerd is, hè, ik heb het net al gezegd, we hebben in de jaren 80 en 90 ook volop de kaart getrokken van we moeten voornamelijk streven naar efficiënte processen met duidelijke resultaten vooropgesteld. En wat is het effect daarvan? Dat is dat we eigenlijk zeer intern georiënteerd geraakt zijn als overheid. We waren vooral met onszelf bezig. Terwijl dan een overheid, het is, hoort tot een van de onmogelijke, maar toch wel zinvolle beroepen, is toch van uiteindelijk moet men met maatschappelijk belang bezig zijn. En de switch die we aan het maken zijn, en die ook heel moeizaam is, is te kijken van wat voor soort overheid moeten we zijn naar de toekomst, als we willen dan partnerschap met de samenleving, met de actoren in de samenleving neerzetten. Het is misschien raar om op een conferentie rond burn-out iets te zeggen over de problematiek van de Oosterwind in Antwerpen.
Ja.
Maar ik zou proberen een parallel te maken. Is dat, we waren geconfronteerd dat op een bepaald moment iedereen in zijn loopgraven zat. De actiegroepen hadden zich vastgezet in juridische procedures. En zetten daarmee ook de politiek vast, die zelf vast zat in de interne twisten. En op het vlak van de administratie, de technische bureaus, die zaten achter de verkeersmodellen en simulaties en technische rapporten van hoe dat nu een tunnel moest zijn of een brug. En iedereen had zijn eigen gelijk. En totdat het toch de beslissing genomen werd, nee, dus zo kan het niet verder. En laat ons nu gewoon eens een derde, een intendant, erbij halen. En daar ontstond ineens iets wat men niet meegemaakt had doordat men vast zat. Dat is, we gingen rond de tafel zitten. En rond de tafel zitten niet, zoals ik net zei, om aan te tonen dat de verkeersmodellen aantonen dat daar die weg moest liggen en ergens anders. Nee. En omgekeerd niet alleen het groep van de actiegroepen, en niet alleen maar de politiek die zei van ja, maar we hebben in de tijd die beslissingen genomen en dat moet en dat zal omwille van de verhoudingen en dergelijke meer. Maar het zat rond de tafel met de intentie om naar elkaar te luisteren. Mm-hmm. En dan krijg je ineens een heel andere dynamiek. En uiteindelijk is het ook opgelost geraakt. En dat is wat we als overheid eigenlijk ook te doen hebben naar de samenleving toe, is op een andere manier naar die actoren in de samenleving stappen. Als administratie, maar ook als regering. Van te kijken, van ook meer te luisteren. En voornamelijk te vertrekken, en dat vergeet men heel dikwijls. Ik ben nogal een fan van de Golden Circle van Simon Sinek. Waar dat in de kern moet eerst de discussie altijd gaan over het why. Waarom zouden we het probleem rond Antwerpen, rond mobiliteit oplossen? Welk probleem willen we daar oplossen? Is het alleen de verkeersmobiliteit? Of is het nog iets heel wat anders dat we willen oplossen? En een keer dat die vraagstelling eerst op de tafel komt, dan ontstaat de ruimte om vanuit de loopgraven weer buiten te gaan. En eigenlijk naar een echte dialoog en naar een echt luisteren naar elkaar te gaan. En samen naar oplossingen zoeken.
Dank u wel. Dus voor die metamorfose die we misschien ook, dat nieuwe systeem dat we misschien nodig hebben, luisteren. Hans?
Ja, ik vind het een gevaarlijke redenering. Ik ben niet akkoord. Nee, maar ik moest wel denken zo van, ja, uit de as, we zijn nu toch in die beeldspraak te blijven, hè, uit de as zal de Fenix rijzen. Maar dan denk ik, ja, maar leren de mensen, als je nu terugkijkt in de geschiedenis, de economie leeft gewoon van dat beeld. Maar komt wel niet tot meer zin, komt niet tot meer redelijkheid. Maar we zijn voortdurend altijd maar groeien, crisis. En dan beginnen we terug opnieuw, groeien. Want stilstaan mogen we niet, hè. Stilstaan is achteruit gaan. Dus ik denk, ja, ik denk er zijn heel veel indicaties dat mensen duidelijk veel vragen hebben bij wat gebeurt. Dat die zin terug naar boven komt. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, blijkbaar komt, leren wij toch niet van onze fouten en trappen we steeds weer in dezelfde val. Dus bijvoorbeeld naar onderwijs toe kan ik maar hopen dat bijvoorbeeld de samenleving inziet dat ze van onderwijs eigenlijk niet veel meer moeten verwachten dan dat ze de kinderen wat bezighouden. Ja, maar nee, dat klinkt nu heel cynisch, maar ik bedoel daarmee en dat men zegt van kijk, en we gaan die tijd gewoon, we gaan het vertrouwen geven aan die leerkrachten, aan de school, om met die kinderen bezig te zijn. Maar het mag wel niet meer dan 50% van de week te zijn. Dat zou ook al goed zijn. Dan wil je het onderscheid maken tussen school, onderwijs en leren. Want men stuurt alles naar die school. He, alsof dat daarnaast niet andere dingen kunnen gebeuren. Er zijn andere landen waar de kinderen veel minder op schoolbanken zitten. He, dus ik denk, dus het zou wel eens goed zijn dat men op een bepaald moment zegt, er valt niks meer van te verwachten. En dan zullen die daarvoor de kans krijgen om zich met zinvollere zaken bezig te houden.
Ja.
Maar ik vrees het systeem is sterk.
Ja, dingen? Wat hebben we nodig, denk je? Welke dingen hebben we nodig? Voor een eventueel nieuw systeem. Er zijn toch wel veel tendensen die aangeven dat we toch in een transitie zitten. Hè? Dat het oud systeem kraakt en dat we toch op weg zijn naar een nieuw.
Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Ik bedoel, ik zou daar nu van alles kunnen op verzinnen, maar ik vind dat een heel moeilijke vraag. Je zei daarnet burn-out. Wat is een geslaagde burn-out? Burn-out gaat over leven. Niet over werk, dat denk ik, dat klopt. Dus wat is een geslaagde burn-out? Dat is dan een geslaagd leven. Kom je terug tot de kern van de filosofie. Wat is een geslaagd leven? Waarin geven we betekenis? Iedereen probeert dat wat vorm te geven, denk ik, heel erg ook vanuit je opvoeding, wat je gezien hebt, welke aspecten, want ik denk dat dat een heel harde kern is van hoe je verder op een gegeven moment ook keuzes maakt in je leven. Word je bijvoorbeeld, zeg je, ik wil een civil servant zijn, wat toch nog altijd door sommige mensen vooruit, dan lees je Nietzsche en dan zegt hij, slavenmoraal, je bent eigenlijk gewoon een slaaf, dan denk je wel, eigenlijk toch niet zo prettig, ik wil eigenlijk toch geen slaaf zijn. Dan kom ik tot de kern van de zaak, dat ik denk dat wij constant als mens, en dat is van alle tijden, ja, geslingerd worden tussen waar voel ik dan bij mezelf van wat ik denk dat een geslaagd leven zou kunnen zijn en hoe concreet ben ik bereid om dat ook, ja, om die keuze ook te maken. En ik weet dat als ik dat zeg, dat mensen vaak heel kwaad zijn op mij en dan krijg je zo de termen zoals van jij hebt gemakkelijk praten en zo. Ik denk dat voor iedereen om keuzes te maken die dicht bij zichzelf liggen, dat dat voor niemand gemakkelijk is. Omdat je in je leven ook heel veel meegesleurd wordt. Je voelt je verantwoordelijk voor dingen waar je soms niet verantwoordelijk voor bent. je gaat mee in situaties enzovoort enzovoort. Maar als je mij vraagt hoe kan je een systeem veranderen, dan denk ik wel dat het heel belangrijk is dat we niet te veel telke malen proberen te strikte modellen als je bent waardevol of die is geslaagd in het leven of dit is succesvol. Ik denk dat we daar echt nog altijd verkeerde etiketten en parameters geven. Nou, ik weet dat bij het doopsel van mijn petekind heb ik gezegd, ik ga niet aan u vragen wat wil je later worden. Dat is ongeveer de vraag als een kind begint te kunnen spreken, dat al gevraagd wordt, en wat wil je later worden? Dat we denken dat we dan aansluiting vinden bij het kind, zijn leven of zijn ervan. We hebben interesse in u, wat doe jij graag, welk talent wil je ontplooien? Ik hoop gewoon dat kind een opvoeding kan krijgen waarin dat het leert van hoe kan ik liefdevolle relaties ontwikkelen, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik constructief kan omgaan met conflicten, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik constructief in het leven kan staan en keuzes kan maken enzovoort enzovoort, wat iets helemaal anders is. Maar dit is niet het soort van type rolmodel dat wij vandaag naar voren schuiven in samenlevingsvlak. Wij kiezen eigenlijk niet meer voor wijze mensen, wij kiezen voor geslaagde mensen. En daar plakken we dan ook heel erg etiketten op van wat dat een definitie van geslaagd zijn is.
Ja.
Daarin denk ik dat de zorgsector, onderwijs, heel wat verenigingen, het sociocultureel werk, wel een heel grote boodschap hebben om te zeggen van, het is niet omdat je bepaalde keuzes maakt die maatschappelijk niet worden beschouwd als succesvol of geslaagd, dat je geen geslaagde keuze of een geslaagd leven hebt.
Ja.
En daar zit voor mij de vorm van verzet in. Ik denk dat we dit alleen maar op deze wijze kunnen doen en dat je dan een massa van mensen ook hebt die wel voor zichzelf de keuze kunnen maken om een geslaagd leven volgens hun definitie te kunnen hebben. En dan kom je wel tot wat ik daar straks gezet heb, voorbij is dat wel gekoppeld aan die humanity centraal zetten aan de zelfrealisatie.
Ja, ja.
Wel een bepaalde definitie die ik daar aan geef.
Ja, nog iets kort.
Ja, ik pikken op de kracht van het systeem en de bijna onveranderbaarheid van het systeem. Ik wil even teruggrijpen naar de persoonlijke ervaring. Ik had dat zowel met mijn echtgenoot als met mijn dochter. Ik herinner me nog dat mijn dochter wat dood was, dat ze zei, dat ze eigenlijk kon zeggen, bijna, die burn-out is het beste mee overkomen is. In essentie is dat niet waar. Dat iemand pijn doen is nooit goed. Maar wat in die zin zit, is wat ik heel mooi vind, is de, en ook bij mijn echtgenoten kunt je dat zien, is je wordt eigenlijk een totaal andere persoon die heel veel dichter is bij je eigen essentie. En door die ervaring ben ik ook veranderd. En ben ik ook in een andere manier in mijn organisatie gaan functioneren. En hoop ik dat daardoor ook mijn medewerkers in hun netwerken, in hun omgeving, ook op een andere manier gaan werken. En zo veranderen we wel samen het systeem.
Ja.
En dat wordt eigenlijk...
Dat lijkt me zeer mooi als slotakkoord. Dank u wel.